En dat is de serie Loop op het water. En vandaag wil ik eens beginnen met een vraag. En die vraag is: welke opdracht, denken jullie, komt het vaakst voor in de Bijbel? Wat vraagt God het meeste van ons? Wat denk je?
Hem te eren.
Jij mag niet zeggen, want jij kan het zien. Nee, niet kijken. Hem te eren, kan. Wees sterk en moedig, zit er dichtbij.
Gehoorzaamheid.
Gehoorzaamheid. Wat zeg je?
Lief voor elkaar.
Ja, ja. Ja, toen die vraag gesteld werd, toen wist ik al waar die heen ging natuurlijk. En, want ik weet ook het onderwerp van deze preek. Liefde, daar denk je dan ook aan. Hè? Van ja, elkaar liefhebben, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En het is Gods bedoeling voor ons allemaal. Ik heb zo'n paar woorden hoor. Hij vraagt ook van ons om de trots opzij te zetten. Want het staat in de Bijbel dat de trots de wortel is van alle kwaad. Nou, daar zal er wel het meeste over geschreven worden. Toch niet? Weg te blijven van onreine dingen, want die onreinheid haalt je bij God vandaan. En onreinheid, dan heb ik het echt niet alleen over seks of verkeerde pornografie of zo, maar dan heb ik het ook over andere dingen. Dat je te veel aandacht besteedt aan andere dingen. He, dus niet rein bent voor je God. En misschien gewoon integriteit, dat je een integere levenswandel hebt. Nou, dat is het allemaal niet. Het zijn twee woordjes die echt het meeste in de Bijbel voorkomen als... Ja, weet je helemaal... Vrees niet. Dat is hem. Vrees niet. Ja, daar zit onze Bijbelleraar, hè? Haha, vergis je niet. Vrees niet. Die komt het meeste voor. En ik kom daar zo nog even op terug, hoor. Maar die twee woorden wil ik vandaag centraal zetten. En dan is het alweer de zevende in de serie Loop op het water. Heel kort even terug, we begonnen, weten jullie het nog misschien wel, met een totaal overzicht. Toen hebben we gesproken over het actief gebruik maken van je talenten. Misschien komt het weer een beetje omhoog. Daarna spraken we over het actief luisteren naar de stem van God. Allemaal uit die ene tekst, uit Matteüs. En dat was de laatste voor de vakantie. Na de vakantie zijn we begonnen met de boodschap over de Heilige Geest. Hoe ga je nou met de Heilige Geest om? Hoe ga je om met al die dingen die Hij je geeft? Toen hebben we ook gesproken over het daadwerkelijke waterwandelen. Waar gaat het dan op? Op welk gebied vraagt de Heilige Geest om jou van dat bankje af te komen en het water op te gaan? Nou, 4 weken geleden, want de opdrachtdienst van Elsa zat er natuurlijk ook tussen. Maar 4 weken geleden was de laatste en die ging over de tegenwind. En toen heb ik gesproken over een metafoor, de Rocky Mountains. Wat zijn jouw Rocky Mountains? En wat voor moois ligt erachter, wat voor moois. Nou, vandaag gaan we dus eigenlijk wel over iets ongemakkelijks hebben. De prijs van angst. Het wordt niet alleen maar negatief hoor. Maar het is wel even een pittig onderwerp. Maar goed, het komt aan de orde dus. En angst is een van de belangrijkste redenen dat mensen er niet toe komen wat God van hem vraagt. En eigenlijk zou ik deze zin wel elke keer even willen herhalen. Die is zo belangrijk. Angst is een van de belangrijkste redenen dat mensen er niet toe komen om wat God van hem vraagt. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van de schrijver Henri Thoreau. Een vrij bekende schrijver. En die heeft ook dagboeken nagelaten. En in een van zijn dagboeken schrijft hij: niets is zozeer te vrezen als de angst zelf. En toen kwam bij mij een tegeltje naar boven, toen ik nog werkte. Dat is al jaren geleden, was ik bij een klant. Dat was een gelovige klant, daar kwam ik graag, want daar hadden we leuke gesprekken. En die had een tegeltje staan en daar stond op. Dit was al die andere. Mijn mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, doch nooit opkomt dagen, zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Ja. Daar begon het mee bij die klant, dat weet ik nog wel. Nou, vanmorgen is niet zo'n gaaf onderwerp, niet zo populair. Over angst hebben we het liever niet. En toch hebben we daar allemaal, ongemerkt, maar soms ook gemerkt, opgemerkt mee te maken. En het Bijbelgedeelte, daar gaat er ook over. Kijk maar, Matteüs 14, vers 26 tot 30 lezen we dan. Toen de leerlingen hem, dat is Jezus, over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Nou, angst. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: een geest, een spook, staat er ergens anders. Maar Jezus zei: rustig maar. Ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn. En toen zei Petrus, Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei tegen hem, kom naar mij toe. Petrus stapte uit de boot, hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang, kwam de angst. En hij zakte in het water en schreeuwde, Heer, red mij. We gaan het dus over angst zeggen, of liever gezegd, over de oproep juist, om niet bang te zijn. Wees niet bang, wees sterk en moedig. Dat zei jij al, Fari, geloof ik. Je kunt me vertrouwen, vrees niet, vrees nooit. En misschien verbaas je je wel over dat juist die uitspraak vrees niet, in al zijn verscheidenheid dan natuurlijk, het meeste voorkomt in de Bijbel. Want angst hebben, zo'n groot vergrijp is dat toch niet? Als je kijkt naar de 7 hoofdzonden van de kerk, dan zit angst daar echt niet bij. En als eens iemand wordt aangesproken op iets, wat niet goed is, of dat hij in een zonde leeft, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat je op iemand afloopt van je leeft in zonde, je leeft in angst. Dat doen we niet. Maar waarom zegt God dan zo vaak dat we niet bang hoeven te wezen? Dat we dus niet hoeven te vrezen. Meer dan wat dan dus ook. Nou, komt toch dat zinnetje weer even terug. Ik denk dat God het zo vaak zegt omdat angst de allerbelangrijkste reden is waarom wij geneigd zijn om niet te doen wat hij van ons vraagt of wat hij van ons verwacht. Angst houdt ons in dat bootje. Angst verlamt ons, die angst. En angst is dus ook de belangrijkste reden waarom we maar liever in de comfortzone blijven zitten. En dat water, die uitdaging, dat komt nog wel een keer. Er is een Amerikaanse predikant, Lloyd O'Gilvy, vergeet die naam weer, maar die heeft het een keer uitgezocht in de Bijbel. En die kwam erachter dat het vrees niet in de brede context 366 keer voorkomt in de Bijbel. Voor elke dag één. En God heeft zelfs rekening gehouden met het schrikkeljaar. Prachtig. Angst en vertrouwen staan naast elkaar, staan tegenover elkaar. Dus of je gaat mee met de angst en je komt tot niets, of je vertrouwt de situatie en je gaat er helemaal voor. En ik moest denken aan een situatie met mijn kleinzoon Stefan. Boas, sorry. Dat is mijn zoon Stefan. Wat leuk. Ja. Jij kent het, hè? Het is leuk, hè? Goed. Mijn kleinzoon Boas. Ik heb hem op de tafel gezet en ik heb gezegd, spring maar. Nou, en dan is Boas zo, geloof als een kind. Dan springt hij in de armen van opa. Maar het kan ook een innerlijke strijd betekenen. Voor zo'n jongetje misschien een beetje moeilijk, maar goed. Maar dat zegt opa nu wel, maar Boas weet het natuurlijk ook. Opa heeft pijn in zijn rug en dan kan hij me straks niet dragen. En dan val ik op de vloer en dat doet pijn. Of hij stapt opeens opzij, grapje. En dan zal ik merken dat die vloer hard is, ook al ligt er dan een mooi pakket op. Nou, ik zal het echt niet doen, je zit nou wel zo te lachen. Jij ziet het helemaal voor je. Maar goed, wat nou als het misgaat? Dan kunnen er nare dingen gebeuren en de gezondheid van dat fragiele lijfje van die jongen staat natuurlijk op het spel dan. Aan de andere kant ziet hij zijn opa staan. En nou kan ik vanuit mijn eigen ervaring spreken. Dat is de opa die 100 keer per dag tegen hem zegt hoeveel hij van hem houdt. Die als hij naar de winkel gaat het niet kan voorkomen om met een cadeautje thuis te komen en op zijn kop te krijgen van oma. Waar je, als je naar de televisie kijkt, zo lekker tegenaan kan kruipen en kan zeggen, nou, doe maar Netflix met die bus, opa, dat vind ik zo leuk. En die er is dus als je hem nodig hebt. Opa is groot en sterk en hij heeft de afgelopen jaren gewoon bewezen voor Boas dat hij er altijd voor hem is en dat hij te vertrouwen is. Maar er is dus een strijd tussen angst en vertrouwen. Vertrouwen zegt, Boas, spring maar. En angst zegt, ik zou het niet doen, veel te gevaarlijk. Maar Boas kan natuurlijk niet eeuwig op die tafel staan. Dus het gaat niet alleen om angst en vertrouwen. Hij zal ook een beslissing moeten nemen. En gelukkig heeft hij ook een wil gekregen. En dat is ook belangrijk hierin. En die wil bepaalt uiteindelijk wat hij gaat doen. Springen of terugdeinzen. En ik zeg expres niet wachten. Want dat doe je dan niet. Dan deins je terug. En beide keuzes hebben gevolgen. Je kan wel denken van ik doe niks, dan gebeurt er ook niks. Dat is dus niet waar. Ze hebben beide verstrekkende gevolgen. De keuze om te vertrouwen en de keuze om in die angst te blijven hangen. En wanneer Boas ervoor kiest om te springen, dan zal dat iets doen met zijn vertrouwen. En dat is, dan zal zijn vertrouwen groeien. Hij zal zien dat opa hem inderdaad opvangt en hem daarna op de grond zet. En het zal dan ook positief uitpakken voor een volgende keuze. En ik hoop dat je de metafoor meegaat. Voor een volgende confrontatie. Er groeit vertrouwen. En dat is van belang. Dat is van belang voor ons allemaal, dat vertrouwen groeit. En dan zal het de volgende keer makkelijker worden om aan iets te beginnen. Een positieve ervaring zal dat vertrouwen alleen maar groter maken. Toch, Celine? Ja, hè? Yeah. Is een proces waar we... Ik kan iedereen zeggen. Ja, hè? Toch, Marijke? Ja, hè? Ja. Het is een proces wat we allemaal mogen beleven. Dat zijn heerlijke processen. Maar dan moet je dus wel die keuze maken. En als Boas besluit om niet te springen, heeft dat ook gevolgen. Dan laat hij een belangrijke kans passeren om te ontdekken dat zijn opa te vertrouwen is. En dan zal hij de volgende keer nog meer kiezen voor de veiligheid en dan zal hij de uitdaging uit de weg gaan. En dan denk ik zelfs dat hij zijn best zal doen om dit soort situaties in de toekomst maar te vermijden. Dan hoeft hij niet te kiezen ook. Zo werkt het een beetje. En weg ben je uit datgene wat wel voor jou bedoeld is. Wat ik overigens niet zou willen, is dat Boas in zijn eentje, als ik er niet ben, op die tafel zou springen, of zou klimmen en er maar vanaf zou springen. Nou, dat kan ook lelijke gevolgen hebben. Een gezonde angst voor die tafel is helemaal niet slecht. Angst heeft dus een plaats. Maar ik hoop dat het vertrouwen altijd sterker is. Want ik zou het verdrietig vinden als in mijn of in jouw leven de angst zou regeren. En die angst komt in ons stukje van Matthäus 14 twee keer voor. We hebben het net gelezen. In de eerste keer zijn die discipelen bang omdat ze een spook zien. Dat ze dus niet begrijpen dat Jezus over het water naar ze toe komt. En de tweede keer is Petrus angstig. Ziet hij opeens, voelt hij die wind. Hè? Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Maar Jezus is dan heel duidelijk. Matthäus 14. Maar Jezus zei op vers 27. Zei, rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn. Die opdracht net van Gerda, dat we dat tegen elkaar zeiden, dat is eigenlijk ook een beetje, daar zit dat in. Je hoeft niet bang te zijn. Zo mooi. Peter stond aan de rand van de boot en hij verlangde ernaar om te doen wat hij Jezus zag doen. Hij zag dat Jezus erbij was. Ik ben erbij. Heer, roep me dan ook alsjeblieft, want dan wil ik hetzelfde doen als wat u doet. En de Heer zei, kom maar, Petrus, want het water zal je dragen. Zijn vertrouwen zei natuurlijk spring, maar zijn angst zei ook wel een beetje niet doen, want ja, die anderen deden het ook niet. En Petrus sprong toch, hij liep op het water naar Jezus toe en dan pakte angst hem weer. Hij voelde de wind, hij zag die golven en hij werd bang en hij raakte het vertrouwen kwijt en hij zonk dus weg in zijn eigen angst eigenlijk. En ik geloof dat God gewoon heel vaak tegen ons zegt dat we niet bang hoeven te zijn, omdat hij erbij is. En omdat hij weet dat angst je sneller dan wat ook doet zinken. Angst verstoort je geloof. En op zo'n moment vormt dat dus die belemmering om te kunnen vertrouwen, om te kunnen gehoorzamen. En om eens het nog wat duidelijker te maken, kom ik gewoon met wat paar kleine voorbeeldjes uit de praktijk. Iemand heeft bijvoorbeeld zicht op een nieuwe baan. Hij heeft een baan, maar zicht op een nieuwe. En hij kan het risico nemen. Er zit wel weer misschien een contract of zo, of een periode aan of zo. Maar de angst weerhoudt hem dus. En hij blijft zitten waar die zit. En ja, de volgende keer wordt het nog moeilijker. Iemand die al lang christen is, vindt het toch wel moeilijk om van God te houden. Want Hij is eigenlijk altijd bang dat er iets zal gebeuren. En des te langer dat het goed is, des te meer angst krijgt die persoon voor die klap die toch echt een keer zal gaan komen. Iemand voelt zich gedwongen door zijn ouders om een bepaalde richting te kiezen. En hij wil dat helemaal niet, maar die angst weerhoudt hem ervan om de waarheid te spreken. Nou, er is iemand die dolgraag op zoek zou willen gaan naar intimiteit. Naar een partner, naar een huwelijk. Hij is bang. Angst weerhoudt hem ervan om contact te zoeken met een vrouw of met een man. Voor een vrouw. En om een serieuze relatie aan te gaan. Angstig. Een oudere man is bang voor de dood. Maar daar spreekt hij met niemand over. Niet in de kerk. Maar ook niet met zijn vrouw of zijn kinderen. Want hij is zo bang dat ze het raar zouden vinden dat hij er zo over denkt. En hij blijft er dus maar mee malen. En dan is er die succesvolle zakenman. Hij runt zijn bedrijf. Hij beheert zijn aandelenportefeuille als geen ander. En hij beschouwt zich ook helemaal niet als angstig. Want hij draagt een blauw pak en een wit overhemd en een rode stropdas. Hij straalt uit. Ik ben de man. Maar als het aankomt op diepe vriendschap. Als het aankomt om zijn hart te openen naar bijvoorbeeld zijn secretaresse en om zijn vrees of zo te laten zien. Om te laten zien wie hij werkelijk is, ja, dan verlamt de angst hem. Hij kan gewoon niet het risico nemen dat hij de controle verliest en dat hij zijn zwakheid moet tonen. Stel je voor, daar is hij veel te angstig voor. En ik zei het al bij Boas, angst op zich is niet verkeerd. Dat geloof ik ook niet. Ik geloof ook dat angst iets is dat de schepper ons gegeven heeft voor onze eigen veiligheid. Maar het gaat er dus wel om hoe je ermee omgaat. Als jij in de rimboe loopt en er komt een of ander wild dier op je af, nou dan is angst prettig. Want dat zet je wel in beweging. Ik heb trouwens grote bewondering voor mensen die iets eng vinden en het toch doen. Ik vind dat bewonderingswaardig. Daar heb je echt wat voor nodig. He, die dus met angst worstelen en op een beslissend moment toch een keuze durven te maken. Wauw, daar heb ik respect voor. He, wanneer iemand die van nature daar helemaal niet van houdt, door God geroepen wordt om uit zijn bootje te stappen en je ziet dat, nou, dan benoem ik dat als moed. Toen wij geroepen werden, zag ik het wel zitten. Achteraf hebben we ook een hele hoop meegemaakt waarvan je nu zegt van ik weet niet of ik het dan nog zag zitten. Dat bedoel ik niet verkeerd naar jullie toe. Maar Tieneke, die was toen ook nog niet zo sterk en ja, die zag het dus echt niet zitten. Die was bang, die had last van angst. Maar die heeft op een gegeven moment gezegd, ik heb geen nee, maar ik heb wel God. En ik geloof dat God mij ook ter zijne tijd het ja kan geven, ik ga ervoor. Dat vond ik moedig, had ik respect voor. Wil ik ook een keer zeggen dat ik respect heb voor mijn vrouw. Wanneer we over angst spreken, dan denk ik dat het belangrijk is dat we... Waar hebben we het dan eigenlijk over? Waar hebben we het dan over? Ik denk dat dat belangrijk is. Misschien vraag je dat ook wel af. Is het nou goed of is het nou fout? Laat ik nou eens beginnen met een... Ik heb die definitie gevonden natuurlijk ergens. En die vond ik wel leuk. Angst is een innerlijke waarschuwing. Heel technisch hoor. Die erop wijst dat er gevaar op de loer ligt. Joe, gevaar. En dat je maar beter maatregelen kunt nemen. In wezen reageert je lichaam zo. Dat is heel mooi. En angst bereid je als het ware voor op de drie V's. V's, niet die J's. Ik kan me voorstellen dat als het over angst gaat, dat je dan denkt van die heeft het over de drie J's. Hè? Maar nee, ik heb het over de drie V's. En dat is vluchten, verstoppen of vechten. Even een grapje tussendoor. Ik las ergens iets grappig. Er was een man en die moest een gesprek aan. Dat wist hij. En dat was moeilijk voor hem. Want het was een gesprek met een andere man die ontzettend intimiderend kon zijn. Dus hij zag er ontzettend tegenop. En waar spreek je dan over? Dan spreek je erover met je vrouw. Op een gegeven moment hij liep rond en hij wist dat hij dat morgen moest doen. En hij probeerde zich een beetje voor te bereiden. Het zegt hij tegen zijn vrouw, joh, ik zie er zo tegenop. Moet je kijken, ik heb er gewoon natte handen van. Oh, nou ja, die vrouw die liet hem rustig en die man die ging verder. En En even later weer was die man, hij zei, joh, hij zegt, daar ben ik er zo mee bezig. Ik heb heel de tijd al een droge mond. Waarop zijn vrouw heel nuchter zei, nou, dan zou ik jouw handen maar eens gaan likken. Dan heb je het allebei opgelost. Soms moet je er ook op een ontspannen manier naar kunnen kijken. Wat ik, als het over angst gaat, heel mooi vind, is ons lichaam. Dat is zo mooi. We hadden het net over dat voorbeeld in de jungle en er komt, weet ik wat, een leeuw op je af of zo. Wat gaat er dan gebeuren? Dan stoppen er een hele hoop dingen. Bijvoorbeeld je spijsvertering stopt en je bloed gaat langzamer stromen. En alles wordt in het werk gesteld om het bloed naar de spieren te brengen. Bloed gaat naar je, dat wordt gepompt en er komt adrenaline vrij. Maar die spieren worden dus sterker, zodat je harder kunt lopen. Alles concentreert zich op dat je dat gevaar moet kunnen weerstaan. En dat lichaam, als het gebeurt, gaat automatisch aan het werk. Mooi, hè? Heeft God zo gemaakt. En die hormonen worden dan in je bloedbaan gepompt, die adrenaline komt vrij. Bloed trekt ook weg uit je gezicht en dan kunt gewoon veel sneller werken. Nou, dit noem ik gezonde angst. Ja, als je voor een leeuw wegrent, dat is wel gezonde angst. Er is ook de angst die bijvoorbeeld een kind weerhoudt om die warme kachel aan te raken. Als je het je goed verteld hebt natuurlijk. Dat is ook de angst die jou ervan weerhoudt om niet roekeloos te rijden. Dat is ook de angst die jou in bedwang houdt om maar niet alles te doen of te zeggen wat je wilt. Maar, nou komen we bij de maar. Angst komt niet alleen als het nodig is. Ook de angst heeft last van de gebroken wereld en wij dus ook van angst. Als dit wel zo was, nou, dan zou je je geen zorgen moeten maken. Maar het probleem is dat die angst ook komt op momenten dat het dus niet nodig is. En dat die verkeerde signalen gaat geven. En dan zet angst niet aan tot actie, maar dan verlamt het. En dat is dus het grote verschil. Angst kan zelfs een gewoonte worden. En dan noem je dat piekeren, bezorgdheid. En piekeren, bezorgdheid is een speciale vorm van angst. Want angst wordt iets, wordt veroorzaakt door iets wat van buiten komt. Maar piekeren wordt vaak veroorzaakt door een intern proces. En piekeren en bezorgdheid, dat is een soort van angst die komt op bezoek en die neemt gelijk zijn koffer mee. Ik denk wat langer te blijven. En dat is ernstig. Daar hebben veel mensen last van. En piekeren, bezorgdheid, dan heb ik het niet over zorgen voor. En kijk, je mag best wel ergens zorg voor hebben, dat is helemaal niet erg. Maar die echte bezorgdheid, die je verlamt, die verdwijnen nooit vanzelf. Daar zal je wat harder tegen op moeten treden. En misschien zelfs wel in de naam van Jezus moeten buiten zetten als je daar erg last van hebt. Angst en bezorgdheid, piekeren, is niet goed om daar last van te hebben. En vaak ga je er op een krampachtige manier mee om. Maar je ziet in de Bijbel ook wat angst doet met mensen. Je ziet het. Je ziet het gelijk al bij Adam. Jongen. De angst pareren met vertrouwen heeft diepe, doorwerkende gevolgen. Maar de angst negeren heeft ook diepe gevolgen. De prijs voor een leven in angst, staat het al, is hoog. En die is hoger dan welke prijs dan ook. En ik geloof dat het er 5 zijn. Ik wil een paar dingen benoemen die je kunt missen als je werkelijk in angst leeft. Door de angst kun jij je zelfvertrouwen verliezen. En dat is erg. Heel veel mensen zijn onzeker. Terwijl ze volop reden hebben voor een positief zelfbeeld. En denk nu niet, hij heeft het niet over mij. Nou, ik heb het ook niet over jou, want ik heb het over mezelf. En dan lijkt het of mensen zo zeker overkomen. Ach, die doet het wel even, vergeet het even. Ik ken het in mijn eigen leven, volle bevestiging. En toch ben je geneigd om het niet te geloven. En je worstelt. Ik weet nog, mijn eerste boodschap had ik gebracht en had er een pannenkoekje. Met Peter, jij zat er ook bij en toen zei hij van, ja, ik geef altijd cijfers en toen gaf hij me een mooi cijfer en kon het niet geloven. En Peter zei ook van, joh, kom op, aanvaard het. En later zei hij ook, toen wist ik al een beetje hoe het met jou zat. Je bent erg onzeker daarin en dat klopt ook. En dan worstel je dus eigenlijk met een beetje een negatief zelfbeeld. Het lijkt dat je bescheiden bent. Mensen zijn zo bescheiden. Oh, een bescheiden man, maar wat kan het een valse bescheidenheid zijn? En ik moet nou even een slokje water nemen, want ik krijg het er nu zelf. Dus een, of ik kan ook een droge keel van. Ik heb het ook over mezelf. Hè? En ik weet het, het is best een moeilijk onderwerp, maar het komt aan de orde in dit stukje. Dus we gaan er gewoon langs. Ik ga er ook langs en ik ben er al langs geweest en het was voor mij ook heftig. Weet je, het vermijden van situaties die moeilijk zijn en angst kunnen oproepen, die zijn echt slopend. Slopend voor ons zelfbeeld, maar ook slopend voor ons gevoel van zelfvertrouwen. Dat is echt waar. En wanneer je samen met je Heer, en je hoeft het dus echt niet alleen te doen, maar wanneer jij die uitdaging aangaat, dan weet je wie je werkelijk bent. Zelfs als je hier en daar een steekje laat vallen. Dan mogen we ook bij elkaar rekening mee houden. Dat gaat niet alleen om jezelf, maar dat gaat ook om die ander. Die later in zijn steekje vallen, ja. Weet je, fouten maken macht. Macht, daar leer je alleen maar van. Maar oh, oh, oh. Wat is het toch makkelijk om elkaar alleen maar op die fouten te wijzen. Ik kreeg van de week een filmpje. Ik heb getwijfeld of ik het zou doen. Staat er niet in, maar ik wil toch delen. En er was een juffrouw en die schreef een som op het bord. 1 keer 9 is 9. 2 keer 9 is 17. 3 keer 9 is 24. 4 keer 9. Nou. En die klas lachen. Oh, en wat is er? Ja, die tweede som is fout, want 2 keer 9 is 18. Domme juffrouw. Ze zegt, jongens, ik heb dit, jongens en meisjes, ik heb dit expres gedaan, want ik wil jullie hier een les mee leren. En ik hoop dat jullie het niet vergeten. Ik heb 9 sommen goed gezet en 1 som fout. En jullie lachen om die ene som en over die andere 9 zeg je niks. En dat is het leven wat jullie straks zullen mogen verwachten. Zo werkt het. En kijk maar om je heen, het is echt zo. Als je iets goed doet, dan is dat goed en dan krijg je niks te horen. En dat is ook goed hoor. Maar als je iets fout doet, dan is het gelijk ook fout. En dan moeten we dat ook tegen elkaar zeggen. Ik weet nog dat er iemand in de gemeente zat. Hij is geen lid meer van de gemeente. Daar had ik nog nooit mee gesproken. En ik had iets in mijn preek gezet waar hij het dus niet mee eens was. En gelijk een heel verhaal. En ik heb hem aangehoord en ik wist eigenlijk niet wat ik ermee moest. Ik voelde me ontzettend aangevallen ook. En toen heb ik alleen maar aan hem gevraagd van, heb je van de rest genoten? Oh, geweldige preek. En ik zeg, mag ik dan een tip geven? Oh, ja, zeker. Ze wil je de volgende keer omdraaien. Wil je daar dan mee beginnen? En wil je daarna dan zeggen van, oh ja. En zo probeer zo met elkaar om te gaan. Want hier gaan mensen aan onderdoor. Er zijn onderzoeken geweest hoeveel negatieve signalen een kind op school krijgt. Ik weet het niet. Ik kan nou 100 zeggen en 300 of 5. Een heleboel. En heel weinig positieve. En dan is het zo fijn als er een juffrouw voor de klas staat die dat wel weet. En die af en toe ook dat positieve doet en iemand een complimentje geeft. Ik heb het op mijn werk altijd geprobeerd om mijn mensen complimentjes te geven. Even een tussendoortje. Wanneer jij dus in een bepaalde situatie actie onderneemt, dus wanneer jij het is positief tegen iemand zegt, nou dan geeft dat een gevoel van vreugde. Je hebt iets moeilijks gedaan misschien, je bent de uitdaging aangegaan, maar je groeit, geweldig, je groeit. En ja, als je dat dus niet doet, dan groei je dus ook niet. Je mist iets, je groei stagneert, dat is niet leuk. Dus je moet goed onthouden dat als je geconfronteerd wordt met een uitdaging, met iets wat moeilijk of wat spannend is, maar je gaat de confrontatie toch aan, dan zul je uiteindelijk een gevoel van diepe voldoening en vreugde ervaren. Omdat je weet dat je iets goeds gedaan hebt. Elke keer weer als je zo ziet groeien van binnen. Door de angst kun je je bestemming verliezen. Dat is de tweede. Je kunt je bestemming verliezen. Weet je, God heeft een geweldig potentieel in je gelegd. Alles zit er al in. Alles. Je bent helemaal klaar. En zo ziet God jou ook. Je zit vol met mogelijkheden. En weet ook dat die groei, dat dus die inzet van dat potentieel, ook risico's met zich meebrengt. Soms denk je over iets. En dat is voor jou dan de 100% situatie. Maar het gaat niet altijd goed. En zeker als het gaat om zaken die je nog nooit gedaan heeft. Of zaken die je moeilijk vindt. Ja, dan heb je niet 100% zekerheid dat het altijd goed gaat. Dus je moet soms echt een stap zetten in geloof, zeggen ze dan. Ja, prima. Maar probeer dat ook. En weet dan, ook als het echt in het donker is, vader, met gesloten ogen ga ik naar het beloofde land. Vroeger kon ik het niet zingen, gesloten ogen. Hou eens even op. Ik doe gewoon mijn ogen open, want ik wil weten wat er gebeurt. Wij weten niet alles wat er gebeurt. Dus ik zing het nu tegenwoordig wel. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Hè? Zelfs in het donker. En mijn moeder heeft daarna geleefd, altijd. En ze is daarin mijn voorbeeld. Als ik daaraan denk, moet ik altijd aan mijn moeder denken. Dan zie ik ze zitten en ik hou van die vrouw. Als er iets fout gaat, geef ik niet op. Want ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat is iets wat je basis mag zijn. Wat je basis moet zijn. Hij is bij me. Dat is genoeg. En ik zie het niet, ik ga vol vertrouwen verder. Ik wil doen waar God me voor geschapen heeft. En ik wil niet dat ik later moet zeggen, ja, ik heb het niet gedaan, dom zeg maar. Ja, ik was zo bang. Door de angst kun je ook je vreugde verliezen. Nou, dat is een open deur, had. Ja, inderdaad. Angst vernietigt je vreugde. Vreugde en angst, die kunnen echt niet met elkaar overweg. Wanneer je in angst leeft, voor wat dan ook, dan zal je dus ook die pijn van die bezorgdheid ervaren. Maar als je dus boven die angst uitgroeit, en ik zei het al eerder, dat hoeft dus niet alleen, dan kun je echt die vreugde leren kennen. En hier zit iets in dat, als het gaat om die vreugde, dat is dat ik zo graag zou willen dat we stoppen met die, makkelijk praten. Maar stel nou eens voor. Zullen we daar eens een kruis doorzetten? Stel je nou eens voor. Zullen we nou eens gewoon zeggen, mijn verlosser leeft. Stel je nou eens voor, Ad, ik krijg een ongeluk met mijn auto. Ja, nou dan, als jij niks hebt, dan keert de verzekering geld uit en dan koop je toch een nieuwe, is toch leuk. Stel je nou voor dat mijn portemonnee verliest. Ja, nou, als het goed is, heb je in je telefoon heb je de nummer staan dat je gelijk je pasjes kunt blokkeren. Je kunt naar de bank gaan, je kunt naar de politie gaan om aangifte te doen. En je koopt een nieuwe portemonnee en op de markt heb je er een voor €5. Stel je voor, ja. Stel je nou eens voor dat ik ziek word, ja. Kan ik me voorstellen? Nou, dan zijn er hartstikke, kunnen we bidden met elkaar. En er zijn doktoren en artsen en noem het maar op. Ja, maar stel je nou eens voor dat de voorganger een slechte preek houdt. Nou, dan stuur je hem toch voor een lange vakantie naar Drenthe. Ik ben voor. Dus stop nou met dat, stel eens voor dat. Stop met die doemscenario's. We zijn zo goed in het bedenken hoe het fout kan gaan. En wanneer jij leeft vanuit angst, krijgen die scenario's een hele grote invloed op je leven. En dan rooft dat jouw vreugde. Omdat je het niet meer kan zien en dat wil je niet. Vreugde en angst gaan niet samen, onthoud dat. Door angst kun je ook je intimiteit verliezen. Intimiteit. Waarom zeg ik dat? Angst en verstoppen zijn ook twee woorden die bij elkaar horen. De mens heeft gezondigd, is gevallen. En God loopt de tuin in en die is op zoek. Adam, waar ben je? Wat zegt Adam? Ik heb me verstopt, want toen ik u hoorde in de tuin, werd ik bang. Want ik ben naakt. Eigenlijk zijn dat de eerste woorden die Adam deelt met God nadat hij gezondigd heeft. De angst, bam, is er gelijk. Ik was bang. Angst en intimiteit, ja, dat gaat dus ook niet samen. En we verstoppen ons allemaal. Achter een glimlach, achter woorden. Achter een ander, achter zwijgen, zijn we zo goed in. Ik ook. Wat hoe is het? Ja, goed joh. Maar we zwijgen. We willen die ander niet belasten of we willen niet laten zien dat het niet goed gaat. Terwijl we juist snakken naar intimiteit. Snakken naar een arm om ons heen. Maar we zwijgen om zogenaamd de vrede te bewaren. Maar die vrede is dan niet geworteld in de waarheid en is dus een waardeloze vrede. Ik heb het ook tegen mezelf, of vooral eigenlijk. Intimiteit met elkaar en met God is zo belangrijk, want daarin helpen we elkaar om die angst te overwinnen. Zwijgen komt voort uit angst en zwijgen bouwt een muur. Blijf maar zwijgen en laat die muur maar groeien, ja ja. Maar God wil erbij en die zal er alles aan doen om dat zwijgen te doorbreken. Hij zal ons week maken. Ik moet nu denken aan die tekst uit het Hooglied. Kom uit je kloof, mijn liefste, want ik wil je zien. Je bent zo mooi, je bent zo mooi. Je bent zo verschrikkelijk mooi. God wil jou zien en die wil dat wij als het ware voor bloemen, als bloemen voor elkaar open gaan. En dat hart wat in het midden zit aan elkaar laten zien en met elkaar delen. God vindt je zo mooi. En dan de laatste, door de angst kun je ook je bruikbaarheid voor God verliezen, maar dat heb ik eigenlijk al een beetje gezegd. Angst fluistert dat je eigenlijk niet bruikbaar bent voor God. Ja, Ad, je zegt dat is zo mooi en toen zei de Heer tegen mij, maar ik hoor nooit die stem van de Heer. Bestaat God eigenlijk wel, eigenlijk? Want een rotwoord, wat voor woord was het ook weer wat er tegenover stond in? Niet meer, nee, eigenlijk. Eigenlijk is een woord wel een hele negatieve, ja, zo heet dat dan, connotatie heeft. Een gevoel bij ons heeft. Dat, maar eigenlijk is eigenlijk niet eigenlijk. Eigenlijk is wat anders. Eigenlijk is toch wel zeker. Maar goed, dat het er echt niet bij hoort. Het is een rotwoord, maar goed. God is niet sterk genoeg om voor ons te zorgen. Je hoort God niet. Je ziet er niks van. Dat is angst. Angst laat zien, of wil ons laten geloven dat we in zijn handen helemaal niet veilig zijn. Angst verstoort het beeld van God. En het Godsbeeld is zo belangrijk. En wanneer je gelooft dat God eigenlijk niet zo sterk is, dat hij, ja, genezen, Rafael, nou. Maar dan vertrouw je hem ook niet aan hem toe. Dat is zo'n probleem. Dan is die angst is een drempel om bij hem te komen. Terwijl hij met zijn armen open staat en zegt, joh, kom aan mijn hart. Ja, maar ik heb gezondigd, daar heb ik het niet over. Kom nou aan mijn hart. Je mag komen zoals je bent, weet je nog? Maar hij houdt te veel van je om je ook zo te laten. Maar dat komt later. En de Bijbel is zo duidelijk. Matthäus 28, vers 20. Vergeet nooit, hè. Vergeet nooit. Ik ben altijd bij jullie. Totdat de nieuwe wereld komt, het nieuwe Jeruzalem. Waar Maya vorige week over sprak. Nog één. Jesaja 42, 43, vers 2. Als je door het water moet, God zegt dus, ja, dat gebeurt wel eens. Ja, zeker als je de rivier reed. Als je door het water moet, zal ik bij je zijn. Angst zegt onzin. Vertrouwen zegt, oh heerlijk, ik neem het mee. Angst brengt je op een dwaalspoor. En probeert je te overtuigen van, ja, het staat wel, maar het is niet voor mij. Ken je die? Ja, mooi gezegd, maar het is niet voor mij. Ja, je moest eens weten. Ja, we weten het. Angst wil jou laten geloven dat God beperkt is vandaag. Dat hij niet almachtig is, tenminste niet in alles, dat hij dat niet wil. En daar hebben we hele mooie uitspraken voor. Maar God is wel te vertrouwen. En weet je hoe je dat kan ervaren? Door te doen. Daag me maar uit met je daden. God zegt, daag me maar uit, opdat ik de schuren van de hemel zal openen. Nou, doe maar. Geloof hem. En als je het niet doet, dan is de prijs dus hoog. De prijs van angst is echt te hoog. Weet je, ik zou zo fijn vinden dat als we straks voor hem staan, dat hij dan tegen ons allemaal zal zeggen, uitstekend, je bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Ha, daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest. Dat is toch fantastisch? Angst houdt dit tegen. Geloof, vertrouwen, moed maakt het open. Durf het aan, durf je angst te pareren. Durf vol vertrouwen te gaan staan. En weet wat angst kan aanrichten. Angst kortwiekt je hoop, je dromen, je roeping, noem maar op. Maar vertrouwen geeft leven aan je hoop. Doet je dromen uitkomen. Ik heb eens ergens gelezen die zei, als je te klein droomt, dan droom je niet goed, droom maar groot. En als je dromen makkelijk uitkomen, moet je je afvragen of je wel groot genoeg droomt. Dromen komen uit en je geeft voeten aan je roeping. En één ding is dan tenslotte nog heel belangrijk om te weten als het gaat over dat positieve. En ook als het gaat over dat negatieve. Het is hartstikke besmettelijk. En het is echt niet alleen met een kus of met een embrace of zo. Nee, als je elkaar aankijkt dan gaat het al over. Het is heel besmettelijk. Gelukkig maar. Laat je vertrouwen zien. Zodat anderen erdoor besmet raken. En dat ze hun hoop ingevuld gaan zien. Hun dromen waarheid zien worden en hun roeping tevoorschijn zien komen. Met elkaar. Ik wil mijn angsten niet wegstoppen. Ik wil ze onder ogen zien. En samen met mijn Heer wil ik ze proberen te overwinnen. En dat mogen we ook met elkaar doen. Ik wil hem vertrouwen. Angst en vertrouwen gaan niet samen. En daarom mag er in mijn huis mag alleen God regeren. En het vertrouwen in hem. En dat heeft als gevolg dat er geen plaats is voor de angst. Heer, wees bij ons. We hebben u nodig. Om vol geloof en vertrouwen ons bootje, ons comfortzone uit te stappen. En vol geloof dat water op te gaan. En gelukkig, u bent daar ook om ons krachtig bij te staan. Amen. Ik wil nu Bart en Maya en Arie is er niet, hè? Nee. Wat zei je? Ja. Ja. Ja, ik denk dat het goed is. Zou iemand Arie willen halen? Even.